daar zo zingen.
Heer Jezus, ik dank u wel dat we hier met elkaar mogen zijn in uw naam. De naam van Jezus Christus van Nazareth, die in het vlees gekomen is. En ik dank u, Heer, dat we uw naam groot mogen maken. En ik dank u ook, Heer, dat u hier op dit ogenblik bent bij ieder die luistert. En ik bid u uw zegen over elke luisteraar die op dit ogenblik de stem van Anja gaat horen. In Jezus' naam. Amen.
Nou, goeiemorgen allemaal. Ik ga er even vanuit dat je op zondagochtend gaat luisteren. Elk ander moment kan natuurlijk ook. Het is echt fijn dat ik weer mag delen vandaag. En vandaag ga ik het hebben over plezier. En daar had ik het laatst met Marusha over. We waren zo aan het praten over een aantal dingen. En ik zei, weet je wat nou zo gek is? Ik heb nog nooit een preek gehoord over plezier. En dacht, nou weet je, daar kan natuurlijk verandering in komen. Dan ga ik het er eens over hebben. En ik ben daar ook natuurlijk de Bijbel in gedoken. Want dacht, ja, ik kan dat wel leuk vinden, plezier. Maar wat zegt de Bijbel eigenlijk ook over plezier? Horen plezier en God bij elkaar. En mag plezier wel een plek hebben in de kerk? Nou, ik ben gewoon naar het begin gegaan. Als je gaat onderzoeken, dan ga je altijd zo ver mogelijk terug naar de bron. En de Bijbel begint gewoon in Genesis 1. Dus ik ben daar eens gaan kijken van, hey, vinden we plezier bij de schepping? En als je gewoon gaat lezen in Genesis 1, dan lijkt het vaak zo'n feitelijk verslag, hè? Dus het leest in mijn hoofd soms als een soort van afvinklijstje. Het is donker, God zegt er is licht, yep, er is licht, vinkje. Nou, dan brengt God scheiding tussen licht en donker. Dag 1, God zag dat het goed was, vinkje. Nou, dan worden de wolkenhemel en de zeeën gescheiden van elkaar. Dag 2, vinkje. En elke dag weer zo'n voldoeninggevend vinkje. Taak volbracht, volgende project. Maar waarom schiep God dat? Zat hij zich te vervelen? Of moest het? Was het inderdaad een to-do-lijstje die hij aan het afwerken was? Na 6 dagen was het klaar. Ziezo, 7e dag kon hij uitrusten van dat harde werk. En omdat ik me afvroeg wat de Bijbel nou eigenlijk zegt over plezier, ben ik eens gaan kijken van, zijn er andere plekken in de Bijbel die daar ook wat over laten zien? Ja, af en toe heb je van die doorkijkjes, waar je in de eeuwigheid kunt kijken, omdat God daar zelf iets over zegt. En voordat God begon met zijn scheppingswerk, had hij al gedachten, had hij verlangens, had hij een plan. Hij had een doel waar hij naartoe ging werken. Dat lees je op verschillende plekken in de Bijbel terug. En alles wat hij deed en wat hij tot op nu doet, werkt dus mee om naar dat doel toe te werken. Nou, een van die doorkijkjes, die vinden we in Spreuken 8, vers 22 tot 31. En ik ontmoet daar Jezus in, zoals hij zij aan zij was met de Vader in de schepping. En ik wil dat stukje ook met jullie gaan lezen. En ik lees uit het boek Spreuken 8, vers 22 tot 31. Ik was het bezit van de Heere toen hij begon te werken, vanaf het prilste begin. Mijn instelling dateert vanuit de eeuwigheid, vanuit het allereerste begin, nog voor de aarde werd gemaakt. Ik was er al voor de diepe wateren er waren, de bronnen met hun overvloed aan water. Voordat de bergen werden neergezet en heuvels zich verhieven, ben ik geboren. Hij had nog de aarde, nog de velden gemaakt en van de aarde was nog niets te bekennen. Maar toen hij de hemelen schiep, was ik erbij. En ook toen hij de diepe wateren maakte. Toen hij de wolken hun plaats gaf en de diepe waterbronnen aan banden legde. Toen hij de zee inperkte, zodat de wateren hem gehoorzaamden en hij de aarde grondvestte. Ik was als een zuigeling bij hem, dag in, dag uit, spelend onder zijn oog, spelend in zijn wereld, op zijn aarde, mijn vreugde delend met de mensenkinderen. Spelen, dat draait toch op plezier, of niet dan? En als ik dit zo lees, dan speelde hij dus met Adam en Eva in het paradijs. En uiteindelijk is die schepping dus klaar. En ja, helaas. Kort daarna dan lezen we wel een verschrikkelijk moment. Een keus die tot op de dag van vandaag wel desastreuze gevolgen heeft. Als Adam en Eva besluiten om zich los te koppelen van God. En om zelf te bepalen wat goed en fout is. En na dat moment, de zondeval, toen hield het plezier op. Toen werd het een trieste bedoeling. Als je verder leest, Genesis 3, zondeval. Genesis 4, de eerste moord. Genesis 6, de zondvloed. Het gaat van kwaad tot erger. Is er dan geen plek meer van plezier? Als we lezen in Genesis 6, dan lezen we ook over Noach. En van Noach staat dat hij genade vond in de ogen van God. En in de versie van het boek staat, in Noach had de Heere een welbehagen. En welbehagen is eigenlijk een soort van chic woord voor plezier. Genade is in het Hebreeuws gein. En wij kennen ook gein. Dat is die twinkel in je ogen. Die humor. Het plezier wat je hebt, juist in het contact met iemand anders. God heeft nog steeds plezier in de mensen die hij gemaakt heeft. En dan met name de mensen die kiezen tegen de stroom in. Mensen die zich dwars door alles heen tot hem blijven keren. En die zijn hulp zoeken in hun leven. En ze zijn er altijd geweest. En Noach, dat is de eerste over wie we dat lezen. En God heeft een bijzonder plezier in hen. En hij zet alles op alles om hen te redden, om hen te verlossen, te beschermen en te zegenen. Weet je, met Noach vertelt hij een verhaal van hoop. Een verhaal van toekomst en van belofte en van trouw. Hij geeft een vast en houvast en een uitzicht voor iedereen die ook genade wil vinden in de ogen van God. Het volgende grote ankermoment in de geschiedenis is de komst van Jezus naar deze aarde. En we zitten nu in de herfst, we gaan weer langzaam richting kerst. De periode waarin we bijzonder denken over de komst van Jezus naar de aarde. En dan vraag ik me af, was er ook plezier bij de komst van Jezus? En als je kijkt naar de context, dan lees je eigenlijk van een crisissituatie. Israël is in oorlog, de Romeinen die zijn hun overheersers. De belofte die Maria wordt gedaan, klinkt heel mooi, maar kijk eens waar ze allemaal doorheen moet gaan. Voordat het zover is dat Jezus geboren is. En als hij dan geboren is, dan is er nog steeds stress en spanning. We lezen over niet al te mooie dingen. Jozef en Maria moeten hoogzwanger als ze is van Nazareth naar Bethlehem. Als Jezus daar geboren is en nog heel klein is, dan is er dreiging van moord. Dus ze moeten vertrekken. Is er ook plezier? Nou, als ik lees over het moment van zijn geboorte, dan komen engelen uit de hemel een boodschap brengen aan herders. En dan zeggen ze, ik breng u het mooiste nieuws wat u ooit hebt gehoord. En in een andere vertaling staat, ik verkondig u grote blijdschap. Nou, blijdschap en plezier, dat hoort bij elkaar toch? En goed nieuws ook trouwens. En die blijdschap die de herders horen, die gaan ze ook ervaren. Ze gaan op weg, ze zien Jezus. En vervolgens uiten ze hun blijdschap door God te prijzen. Wat een plezier. En de volgende die uitbreekt in gejuich, omdat hij een vervulde belofte van God ziet, dat is Simeon in de tempel. En Anna, een oude vrouw die ook dagelijks in de tempel te vinden was, die wordt aangestoken met die blijdschap. Zodra ze in de gaten heeft wat er aan de hand is, begint ook zij God te loven en te prijzen. En iedereen die diezelfde verwachting heeft, die vertelt ze dat goede nieuws. En weet je, als je blij bent en goed nieuws hebt, dan wil je dat aan iedereen vertellen. Ja, als je problemen hebt of je maakt moeilijke dingen mee, die hou je vaker toch voor jezelf. Dan wil je een ander niet mee belasten of je houdt dat een beetje weg. Maar blijdschap, ja, dat spettert er vanaf. Dat mag iedereen weten. En het werkt aanstekelijk. Plezier met kerst. Maar hoe is dat 33 jaar later? Hoeveel plezier is er dan? Jezus heeft dan 3 jaar lang het land doorkruist. En hij heeft wonderen gedaan. Hij heeft mensen genezen. Hij heeft bijzondere dingen gedaan. En hij heeft heel veel blijdschap gebracht. Maar hij heeft ook de vinger op zere plekken gelegd. Hij heeft ook heilige huisjes omvergehaald. En hij heeft op lange tenen gestaan. Hij maakte niet alleen vrienden, maar hij maakte ook vijanden. En dan komt er een nieuw dieptepunt in de geschiedenis. Tenminste, als je het vanuit menselijk oogpunt bekijkt. Want er komt een dag, een moment, komt een keus van één man die net zo'n immense impact heeft als die ene keus van Adam en Eva. En tot op de dag van vandaag ervaren wij die krachtige werking van die ene keus die alles omdraait. Jezus kiest voor gehoorzaamheid aan God. Hij kiest voor liefde. Hij kiest voor nederigheid. Hij kiest om dwars door alles heen verbonden te blijven met God. Om zo de verbinding met de mensheid te herstellen. Hij kiest voor de dood in onze plaats. We lezen over vrouwen die dicht bij hem stonden en die verslagen waren, die huilden. Maar hij had zijn ogen gericht op een vreugde die achter het dood en achter het lijden lag. Hij zag meer en hij ging voor echte vreugde. En vlak voor zijn lijden benadrukte hij naar zijn discipelen: als jullie één met mij blijven en mijn woorden niet vergeet, dan kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. Door veel vrucht te dragen bewijzen jullie mijn discipelen te zijn. En daardoor wordt mijn Vader groot gemaakt. Zoals de Vader van mij houdt, houd ik van jullie. Blijf je bewust van mijn liefde. Zorg ervoor dat ik van je kan blijven houden door te doen wat ik zeg. Mijn Vader is van mij blijven houden doordat ik heb gedaan wat hij zegt. Leef vanuit zijn liefde. Ik heb dit gezegd met de bedoeling dat mijn blijdschap in u zal zijn. U zult grote blijdschap ervaren. En dat zegt hij terwijl de discipelen vlak voor een enorm crisismoment staan in hun leven. We weten wat er gebeurt. Op het moment dat het erop aankomt, zijn ze allemaal weg. Ze vluchten. En al hun hoop lijkt verpletterd te worden. En er lijkt een eind te komen aan het leven zelf. En Jezus die stond ook vlak voor dat moment van immense pijn en diep lijden toen hij dat zei. Zowel fysiek als mentaal. Met als grootste dieptepunt verlaten worden door de Vader. En hij heeft het over blijdschap. Over immense vreugde. Jezus heeft een visie van vreugde voor ogen die achter het lijden ligt. Hij weet dat het niet ophoudt, maar dat het daarna pas goed begint. Want wat een glorieus moment als hij opstaat uit de dood. Nu begint het grote werk van herstel pas echt. En dan spring ik weer een stukje vooruit naar het volgende historische moment. Jezus is naar de hemel gegaan. En 10 dagen later, dan lezen we over de uitstorting van de Heilige Geest. Een doop in vreugde kun je dat wel noemen. Want we horen altijd over de tongen van vuur, het spreken in vreemde talen, een geschokte menigte, een enorme preek van Petrus, mensen die tot geloof komen. Maar heb je er wel eens bij stilgestaan dat het vooral een uitermate plezierige bijeenkomst was? Er is zoveel vreugde. Er wordt zoveel en zo hard gelachen dat mensen zich achter de oren krabben en zeggen, zijn jullie dronken of zo? Nou, je vraagt niet zomaar, ben je dronken? Iemand die dronken is, die is heel erg lollig, toch? Die hebben plezier. Maar het plezier wat God geeft is zuiver. Dat is een andere vorm van dronken zijn, zeg maar, dronken van de geest. Het is een plezier die hoort bij de vervulling van alles wie hij is. Juist in degene die bij hem horen en die hij uitermate lief heeft. En wat hoort er bij die volledige vervulling? Ik denk allereerst natuurlijk die liefde. Maar als er liefde is, dan is er acceptatie. En als er acceptatie is, dan is er veiligheid. En als er veiligheid is, dan is er ruimte voor vrede. En als er vrede is, dan is er plezier, er is humor, er is gein, er is genade. En als er genade is, dan is er geduld. En als er geduld is, dan is er zelfbeheersing. En als er zelfbeheersing is, dan is er vriendelijkheid. En als er vriendelijkheid is, dan is er ook goedheid. En als dat er allemaal is, dan is er ook nog trouw. En er is mildheid. En er is tederheid. En in zo'n context is oprechte relatie mogelijk. Diepe verbinding. En dan is kwetsbaarheid juist kracht. Als dat er is, dan is er een vervulling en een voldoening die niets meer te wensen overlaat. En hebben jullie de woorden herkend? Ik heb het over de vrucht van de geest. Die komt voort uit God. En die werkt uit in onze relaties hier op aarde. En hoe meer we zelf verzadigd zijn van Gods liefde en van zijn plezier over ons leven, hoe meer we dat ook uit kunnen delen aan anderen. En daarmee wil ik doorspringen eigenlijk naar het eind. Wij zijn de bruid van Christus voor wie hij terugkomt. Een volgend moment van transformatie waar we nog naar uitzien. En in Openbaring lezen we dat de bruid samen met de geest zegt, kom. En iedereen die het hoort, die zegt ook, kom. En iedereen die dorst heeft, en iedereen die verlangt naar dat leven van diepe voldoening in een liefde die niet ophoudt en die ook diepe vreugde vrijzet en al die andere facetten die ik net heb genoemd. Iedereen mag komen om te drinken van dat levenswater. Gratis. Als je komt, dan mag je ontvangen. Dus kom maar met je verlangen. En kom maar vanuit je gebrokenheid en vanuit je pijn. Vanuit je verdriet en teleurstelling. En begin te drinken. Begin te ontvangen. Gewoon dat levenswater door je heen laten stromen. De woorden die Jezus spreekt. En om jou te laten verkwikken. En begin maar hem te danken voor wat hij geeft. Misschien wel aarzelend. En zonder er echt iets bij te voelen. Maar dat maakt het niet minder echt en niet minder reëel. Het is een startpunt. En het zal worden tot een bron in jou. Het zal worden tot een bron die leven geeft. En daarover lezen we in Jesaja 12. Een prachtige belofte waarmee ik wil afsluiten. En lees het ook gerust mee. Ik lees nog steeds uit het boek Jesaja 12. Op die dag zult u zeggen: ik loof de Heere. Zijn toorn was op mij, maar nu troost hij mij. Kijk, God is gekomen om mij te redden. Ik zal vertrouwen en niet bang zijn, want de Heere is mijn kracht en mijn lied. Hij is mijn heil. Wat is het een vreugde om te drinken uit zijn fontein van heil. Op die wonderbaarlijke dag zult u zeggen: de Heere zij gedankt, geprezen zij zijn naam. Vertel de wereld over zijn liefdevolle daden, want hij is machtig. Zing voor de Heere, want hij heeft majestueuze dingen gedaan. Maak zijn glorie over de hele wereld bekend. Laten alle inwoners van Jeruzalem met vreugde zijn roem uitroepen. Want groot en machtig is de Heilige van Israël die onder u woont. Amen.
Amen.
Amen. Dank je wel.